bij een nieuwe aflevering van de Challenge in Faith podcast. Dit is een podcast over echte thema's, uit het leven gegrepen en de invloed van mijn christelijk geloof op deze thema's. Dit is Real Life Faith Based. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je ervan vindt. Feedback is altijd welkom. Reageren kan op mijn posts op Facebook en Instagram, maar ook in je podcast-app. Ik heb er zin in, dus let's go! De meest gestelde vraag in 2022 en 2023 is... Wat is een vrouw? Gekke vraag, zou je kunnen denken, maar... Kennelijk zijn er heel wat mensen die deze vraag serieus of minder serieus stellen. Dit was in de geschiedenis van de mens niet eerder een belangrijke vraag waar serieus antwoord op gegeven moet worden. En uiteraard vind ik daar iets van. Deze aflevering is waarschijnlijk iets controversieel en zeker niet voor iedereen een fijne aflevering, maar... Ik hoop dat we er ondanks meningsverschillen en verschillende ideeën toch naar kunnen luisteren in de hoop zo lang mogelijk verder te kunnen in deze wereld. In sommige gevallen haal ik er definities bij, zoals het woord discriminatie destijds. En daar zijn duidelijk geformuleerde definities voor te vinden. Ik durf geen definitie te geven voor het woord vrouw. Omdat ik weet wat ik tegen ga komen in een online onderzoek naar het woord. En ik weet ook dat ik het er niet mee eens zal zijn. Maar ja, het gaat alvast mis bij de wetenschap dat de definities hoogstwaarschijnlijk niet door vrouwen zijn gemaakt. En dan houdt het wat mij betreft alvast op. Ik wil met je kijken naar de vrouw, waarom haar naam en positie onderwerp is van discussie. Hoe de wereld met haar omgaat, wat Gods woord zegt over de vrouw en hoe wij in deze tijd en in deze wereld kunnen omgaan met de tendens van deze tijd. Voor wie het nog niet weten, omdat dit de eerste aflevering is waar je naar luistert, ik spreek hier niet als theoloog, niet als predikant, maar als christelijke vrouw. Waarom moeten we het hierover hebben? Omdat er om ons heen gesproken wordt over vrouwen. Over vrouwen. En als het niet is vanuit bewondering, dan is het vanuit afgunst. Als er niet gesproken wordt over vrouwen vanuit onbegrip, dan is het wel vanuit superioriteit. En vanuit angst of boosheid of vanuit meerdere redenen. En ik probeer steeds wanneer ik weer iets lees of hoor... dat te maken heeft met de positie van de vrouw, te begrijpen waarom. Waarom is de naam en positie van de vrouw al zo lang onderwerp van gesprek en discussie? Nou ja, zoals beloofd wordt het geen wetenschappelijk praatje, dus ik beperk me tot wat we allemaal zouden kunnen zien. En misschien eerst een andere goede vraag. Is wat wij hier in het westen van de wereld zien gebeuren... een wereldwijde beweging of is het beperkt tot het Rijke Westen? Is de vraag, wat is een vrouw? Een vraag die men ook stelt op de Polynesische eilanden of zo. Of in Sub-Sahara-Afrika. Of in Peru. Of in India. Ja, ik noem maar gewoon heel random namen. Maar de vraag is hopelijk duidelijk. Is men overal ter wereld bezig met deze vraag of zijn het de Nederlanders, Amerikanen en Britten die zich over deze vraag buigen? Want als het vragen zijn die plaatselijk spelen, dan kunnen we al wat deelconclusies trekken. Maar ik wacht nog even af. Wat komt er in jou op bij de vraag, wat is een vrouw? Is je antwoord dan gericht op uiterlijke kenmerken of op bepaalde kwaliteiten? Welk antwoord geef jij op deze vraag en komt jouw antwoord dan overeen met je directe naaste omgeving? Ongeacht wat je antwoord op de vraag wat is een vrouw ook is, als jouw antwoord overeenkomt met de antwoorden van je directe naaste omgeving, dan zit daar ook een clue in. En daar zouden we ook tussentijdse conclusies uit kunnen trekken. Maar ik wacht nog even. Over uiterlijkheden zou ik heel veel kunnen zeggen, maar dat zijn echt de minst interessante bespreekpunten. Of toch niet? Voorheen, voordat de discussie over gender en seksualiteit een publieke discussie was, laten we zeggen voor de pandemie, dan zou je aan een klein West-Europees kindje de vraag kunnen stellen, hoe ziet een vrouw eruit? En je zou een behoorlijk duidelijk beeld krijgen van wat kinderen verstonden onder vrouw. Borsten, billen, heupen, lang haar, nou, dat soort uiterlijke kenmerken. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat dat een zeer beperkte manier is van een vrouw beschrijven. En toch, als we nu om ons heen kijken, in het Rijke Westen met name, en we zien de manier waarop vrouwen gepresenteerd worden door niet-vrouwen, maar ook door zichzelf, dan zou je bijna kunnen denken dat het kinderbeeld toch het centrale beeld is en alles wat daar niet aan voldoet, is afwijkend. Interessante gedachte. Dit zeg ik op basis van wat er om ons heen te zien is. De beauty-industrie is een grote indicator. Er zijn meer beautybehandelingen mogelijk dan ik zou kunnen bedenken. Nou, van kapsels en make-up stijlen en technieken tot en met complete verbouwingen van de botstructuur. Echt waar, de beauty-industrie weet in ieder geval hoe ze met de discussie over wat is een vrouw om moeten gaan. Die industrie die zegt, alles wat jullie zeggen is wat het antwoord is. Ongeacht of het antwoord vandaag anders is dan morgen, jullie hebben altijd gelijk en wij zijn er om te supporten. Natuurlijk is de beauty-industrie er niet om te supporten, maar om geld te verdienen, maar een knieoor die op dat soort details let. We kunnen de vraag, wat is een vrouw, niet beantwoorden op basis van uiterlijke kenmerken zoals haarlengte of cupmaat, want ja, dat geeft ons geen stabiele basis of vertrekpunt. En toch laat de groep die de discussies voert de uiterlijke kenmerken niet los. En waarom is dat? Is de beauty-industrie de aanvoerder van het gesprek of faciliteert ze alleen maar? Waarom toch blijven vasthouden aan uiterlijkheden? Nou, omdat het op de een of andere manier wel een belangrijke rol speelt. Want sommige mensen die zeggen zich vrouw te voelen, maar niet de doorsnee uiterlijke kenmerken hebben van een vrouw, hijsen zichzelf in kledingstukken die doorgaans verwacht worden gedragen te worden door vrouwen. Er worden pruiken en make-up gedragen, schoenen met hakken. En dan heb ik het niet over travestieten. Dat is echt een hele aparte andere categorie. Nee, ik heb het echt over het dagelijkse leven op straat, op het werk, op school. Overal waar je komt, zijn er mensen die zich voordoen en verkleden als iemand die ze niet zijn. Dus, uiterlijke kenmerken zijn toch bepalend voor het beantwoorden van de vraag, wat is een vrouw? En de niet-uiterlijke kenmerken, hoe zit het daarmee dan? Ja, welke? Er zijn biologische en sociologische kenmerken. Biologisch zit de vrouw anders in elkaar dan een man. En ja, er zijn mensen die met twee geslachten geboren worden. En hoeveel dat er zijn, heb ik gegoogeld. Het schijnt een kwestie te zijn van definitiebepaling. Want de ene onderzoeker hanteert een andere definitie dan de ander, maar van de websites die ik allemaal bezocht en gelezen heb, heb ik cijfers gevonden van tussen de 3000 en de 300.000. En dat zijn gepubliceerde cijfers in het jaar 2000. Maar de verwachting is dat het cijfer rond de 190.000 mensen in Nederland ligt. En dat is een cijfer dat gepubliceerd is in 2019. In 2014 werkte men met 0,5%, ofwel 85.000 Nederlanders en 57.000 Belgen. En dat zijn cijfers die ik heb gevonden bij Sociaal en Cultureel Planbureau. Nou, dit is geen wetenschappelijke podcast, maar ik wilde de cijfers even noemen, omdat het wel van belang is om te weten waar we het over hebben. We praten dus over mannen en vrouwen met uitzondering van 85.000 tot 190.000 mensen op een populatie van bijna 18 miljoen mensen. Nou, en dat is ergens tussen de 0,5% tot 1,05% van de totale Nederlandse bevolking. Om even een beeld te geven van hoe klein de groep is die geboren wordt met zowel mannelijke als vrouwelijke biologische kenmerken. Sociologische verschillen zijn een ander verhaal. Dat heeft alles te maken met hoe een maatschappij, een samenleving kijkt naar, in deze context dan, man of vrouw. Geen feitelijkheden, maar invulling gevend op basis van sociale relaties tussen mensen en in het bijzonder van de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten van menselijke samenleving. Met andere woorden, als de samenleving zegt dat een vrouw alleen roze kleding hoort te dragen, want alleen dan ben je vrouw, dan is dat voor die samenleving zo. Is het een onomstotelijk feit? Nee, dat zeker niet. Want wanneer je de grens over zou gaan en de samenleving daar zegt dat je een vrouw bent wanneer je zwarte pumps draagt met 12 centimeter hoge hakken, dan is dat voor die samenleving zo. Maar nog steeds geen feit. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is waar ik naartoe ga. De mening van mensen maakt iets nog niet tot een feit. Het gevoel of beeld dat mensen hebben maakt iets nog niet tot een feit. Wij leven in een samenleving waar men de verschillen tussen feit en gevoel of mening of wens niet meer lijkt te kennen. Ik ben een vrouw omdat ik biologisch een vrouw ben. Mijn lichaam laat het zien aan de binnen- en aan de buitenkant. De chromosomen die bepalen welk geslacht ik ben, zijn bij mij 2x. Dat bepaalt dat ik een vrouw ben. Heel simpel. Dat zegt niks over mijn gevoel, het zegt niks over hoe mensen mij zien en behandelen. 2x-chromosomen zegt niets anders dan wanneer ik onherkenbaar zou zijn en men zou bloed onderzoeken en andere medische testen moeten doen, dat ze dan tot de conclusie komen dat ik een vrouw ben. That's it. Wat bepaalt of ik mij op mijn plek voel als vrouw? Nou, mijn omgeving die bepaalt dat. Mijn sociale omgeving, en die is behoorlijk groot, want dat begint bij het gezin waar ik uitkom en eindigt in de wereld waarin ik leef. Hoe groot of hoe klein die wereld ook is. Dat is voor ieder mens verschillend. En omdat er zoveel variabelen zijn in de sociale wereld, kan dat niet de leidende factor zijn die bepaalt of iets een feit is of niet. Zo kan het dus geen feit zijn dat je pas een vrouw bent wanneer je alleen maar roze kleding draagt. En het kan geen feit zijn dat mijn zwarte 12 centimeter hoge pumps mij een vrouw maken. Ik vind het tamelijk vermoeiend om dit in 2024 te moeten uitleggen. Ik klink echt als een stokoude vrouw als ik zeg dat het vroeger echt veel beter was, maar zo denk ik er wel over. Geen mens kan mij wijsmaken dat er in de middeleeuwen mensen waren die twijfelden aan hun geslacht. Je werd geboren en je was een jongen of een meisje. En ja, ik wil wel geloven dat er ook toen mensen geboren werden die van beide geslachten kenmerken hadden. Toen werden ze nog hermafrodiet genoemd. Maar het waren er vast niet meer of minder dan tegenwoordig. En ik heb eerder genoemd dat het gaat om 0,5 tot 1% van de samenleving. Onze samenleving. Ongeacht het aantal mensen, het percentage zal niet veel anders zijn geweest. En dat is een aanname die ik zo durf te maken. Ik vind dit onderwerp vermoeiend om verschillende redenen. Dit is duidelijk een middel om mensen gek te maken en af te leiden van de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. 2. Ik zie dat het middel wordt ingezet om mensen verder uit elkaar te drijven dan dichter bij elkaar te brengen. 3. Reden waarom ik dit verschrikkelijk vermoeiend vind is: als christen die met Gods geest leeft, zie ik dat dit een geestelijke strijd is, meer dan een strijd tussen mensen. En dat maakt me niet alleen vermoeid, maar ook boos. En 4. reden is: het duurt me te lang voordat mensen wakker worden en weer normaal gaan doen. Christelijke wappies, zoals ik, zijn het behoorlijk zat om dingen te horen en te lezen zoals: als die lui nou eens ophouden met de Bijbel te gebruiken en hun ouderwetse ideeën aan mensen op te dringen en in vrijheid laten leven, dan zou de wereld er een stuk beter uit gaan zien. Nee, het is andersom. Als die wandelende buikspreekpoppen van de Satan nu eens wakker worden en zien dat ze misleid en misbruikt worden door de tegenstander van God, die alleen het beste wil voor de mensen waar hij zoveel van houdt, dan kunnen ze die duistere plannen helpen vernietigen in plaats van de samenleving te vernietigen. Dit hele seks- en genderverhaal is een keer uit de lucht komen vallen en opvallend genoeg kreeg het zoveel aandacht dat de hele wereld ermee aan de haal ging. Het was geen issue, maar plotseling was het een issue. En nee, het is niet 5 jaar geleden begonnen, maar ik bedoel maar te zeggen dat dit niet een issue is wat al honderden jaren speelt. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat deze ellende is begonnen toen vrouwen om gelijke rechten gingen vechten. Nou kan ik me iets voorstellen bij wat die persoon bedoelt, maar ik ben het er niet zozeer mee eens. Ik snap wel dat het principe van één vinger geven en je hand kwijtraken is wat deze persoon bedoelt, maar er zit nogal wat ruimte tussen wat mij betreft. Maar dat is wat er gebeurt als dingen niet duidelijk zijn en mensen er een eigen draai aan kunnen geven. Gelijke rechten betekent dat je ondanks de verschillen gelijk behandeld moet worden. Dus met andere woorden, of ik nu een man of een vrouw ben, het salaris dat we krijgen voor hetzelfde werk moet hetzelfde zijn. Een bedrijfslening die moet voor man en vrouw even gemakkelijk te verkrijgen zijn en de rente moet even hoog of even laag zijn. Dat soort dingen. Dat is wat er eigenlijk bedoeld werd met gelijke rechten. Anderen hebben daar iets anders van gemaakt. En men is zo ver doorgegaan dat we nu in een wereld leven waarin we zelfs willen ontkennen dat er mannelijk en vrouwelijk bestaat. Dus ja, waar vrouwen ooit streden om net als mannen naar de stembus te mogen gaan, gaat de discussie nu over zelf mogen bepalen wanneer je 4 jaar oud bent, of je een jongen, een meisje of geen van beide wilt zijn. Hé, we zijn van ver gekomen, zou ik zeggen. Maar niet op een positieve manier. Waarom is het zo ver gekomen? Is dit een westers probleem of is het een wereldwijd probleem? Is het überhaupt een probleem? Dit is een podcastaflevering gemaakt door een christelijke vrouw die theologie studeert en prediker is. Ik zie deze ontwikkeling als een probleem. Ik zie het al een tijd op die manier. En tot op het moment van het maken van deze podcast is er nog niemand geweest die mij op andere gedachten heeft kunnen brengen. Nu ben ik onlangs terechtgekomen in een omgeving waarin meer vrouwelijke theologen, professoren, hoogleraren zijn. En ik ben iemand die graag leert, dus wie weet luister ik over een x-tijd naar deze aflevering en denk ik er dan anders over. Maar ik ben niet snel te overtuigen wanneer ik al overtuigd ben. Nou, dat gezegd hebbende, ik zie deze ontwikkeling als een probleem omdat een kleine groep zoveel herrie maakt met zeer verstrekkende gevolgen. Het is één ding om te strijden voor een betere positie van de vrouw, maar het is iets totaal anders om te strijden voor de vernietiging van mensen. Want dat is wat er gebeurt. Kinderen castreren voor de rest van hun leven omdat ze een gevoel hebben, gaat echt te ver. Dat je die keus maakt voor jezelf als je volwassen persoon bent, gaat al te ver. Maar ja, als volwassenen zou je de gevolgen moeten kunnen overzien en anders, ja, dan is het jammer. De problemen die ik zie zijn er meerdere, maar ik zal me tot een paar beperken. Deze cijfers uit 2009 zeggen veel. Van de 850 transseksuelen in Nederland, ja, zo laag is dat aantal. 850. Daarvan is 62% een transvrouw. Dat betekent van man naar vrouw. En 38% is transman, dus van vrouw naar man. Bijna driekwart van de transseksuelen is autochtoon en meer dan de helft is eind 2009 tussen de 35 en 54 jaar. Nou, en het kopje boven deze gegevens zegt transseksuelen veelal autochtonen van middelbare leeftijd. Echt, ik beloof het je, het zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van de onderzoekers. En waarom is dat? Ik heb die mensen niet onderzocht, maar op basis van deze cijfers wil ik wel vragen stellen en misschien zelfs conclusies trekken. Maar in plaats daarvan wil ik wel zeggen dat deze cijfers mijn gevoel wel bevestigen. Mijn gevoelens zijn geen feiten. Maar deze cijfers, die bevestigen in ieder geval wel wat ik met mijn ogen zie en de vermoedens die ik heb. Het is kennelijk een ding om vrouw te zijn. Maar waarom? Wat is het met de vrouw dat mannen in haar schoenen willen lopen? En mijn vraag is ook, willen ze wel echt in de schoenen van een vrouw lopen? Of is het iets anders wat ze van vrouwen willen? En hoezo zijn het voornamelijk autochtone mannen van middelbare leeftijd die daar last van hebben? Ik hoor zo wat antwoorden van oudere zwarte vrouwen in mijn hoofd die ik ken of heb gekend. Maar welk antwoord geven deze mensen op de vraag, wat is een vrouw? Wat bedoelen ze wanneer ze zeggen zich een vrouw te voelen? Hoe weet je hoe het voelt om vrouw te zijn als je het niet bent? Ik stelde deze vraag aan een vriend die zijn hele leven is omringd door vrouwen. Hij heeft een moeder, een zus, nichten, dochters, vriendinnen in zijn leven. En los van zijn licht geërgerde blik, zei hij direct, ja, natuurlijk weet ik niet hoe het is om een vrouw te zijn. Ik kijk naar vrouwen die met menstruatiepijn liggen te kreperen en ik vind het rot, maar ik voel niet wat jullie voelen. Of wanneer er van die buien zijn die maandelijks terugkeren, dan kan ik er van alles van vinden. Maar ik ervaar niet wat er in dat lichaam gebeurt. Nou, dat zijn eerlijke antwoorden waar ik iets mee kan. Want zo is het natuurlijk. Het is niet anders dan wanneer twee mensen ongeacht hun geslacht naar elkaar kijken, terwijl ze pijn of verdriet ervaren. Als het niet de pijn is in jouw lichaam, kun je het niet voelen. Je zou je kunnen inbeelden wat het is om pijn te hebben gebaseerd op je eigen ervaring, maar dat is zover het gaat. Wanneer ik in mijn been gestoken ben, dan voel jij mijn pijn niet. Hooguit herinner je hoe het was toen jij een keer gestoken was, maar dan nog weet je niet of ik dezelfde intensie ervaar als jij. Zo kan ik niet weten hoe het is om een man te voelen. En zo kan een man niet weten hoe het is om zich vrouw te voelen. En nogmaals, gevoel is geen feit. Het is een persoonlijke beleving, een ervaring of een overtuiging, zo je wilt. Maar dat maakt het nog geen feit. Mensen nemen een beslissing op basis van een gevoel. Nou, dat is op zich niet het schokkerende of het uitzonderlijke, dat doet iedereen. Het schokkerende is dat je als man of vrouw ervoor kiest om je te laten opereren en iets te laten verwijderen dat op zich biologisch prima functioneert. Omdat het je is gegeven met een reden en een functie. Maar omdat een bepaald gevoel zo overtuigend is en overheersend is, laat je je lichaam veranderen met alle mogelijke risico's van dien. Maar wat is het met die vrouw dat je als man dat zo graag wilt zijn? Aangezien onderzoeksresultaten zeggen dat het vooral autochtone mannen zijn van middelbare leeftijd, kunnen we ons afvragen hoe zij vrouwen zien en hoe zij hun leven als man zien. Ik denk dat daar de sleutels naar de antwoorden liggen. Zoals ik naar de witte mannen van middelbare leeftijd kijk, nogmaals mijn kijk op zaken, zie ik de mannen die weinig tot geen problemen kennen. Ze hebben het te goed en ze vervelen zich. Alles voor elkaar hebben, overal toegang toe hebben, want nergens wordt hen de weg geblokkeerd. Het is de witte man die alles overal bepaalt in de wereld. Zij zijn de norm. Zij zijn de standaard, want dat is hoe zij de wereld hebben ingericht. De andere mensen die moeten daarin leven. Dus hoezo voel je je niet op je plek in je witte man zijn? Ten eerste, omdat het leven niet alleen bestaat uit materiële zaken en dat hebben ze plotseling in de gaten, maar als het materiële niet zaligmakend is, wat dan wel? Twee, omdat wat er wordt ingefluisterd in het geestelijke niet altijd de waarheid is, tenzij het van de Heilige Geest komt, maar die zal je niet vertellen dat je iets anders bent dan wat God van je gemaakt heeft. En ten derde, omdat men donders goed weet dat vrouwen geweldig zijn, hoe slecht ze ook behandeld worden. De vrouw is een meesterwerk van God. Maar dat is de man ook. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En God is boven onze mogelijkheid van verbeelding. Zo groot en perfect is hij. En wij die gemaakt zijn om God te weerspiegelen, zijn dus ook meer dan geweldig. Laat dat duidelijk zijn. En God maakt geen fouten. Alles wat hij heeft gemaakt is geweldig en alles in ons getuigt daarvan. De psalmist heeft het zo mooi beschreven. Met andere woorden, zoals we zijn geboren, zo wil God ons hebben. Perfect zoals we zijn. En samen bij elkaar zijn wij een weerspiegeling van God. Zijn beeld, zijn gelijkenis. In Genesis hoofdstuk 2, versen 7, 8, 15, 18, 21 tot 25. Toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Ook zei God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Toen liet God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. en hij bracht haar bij Adam. En toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. De perfecte mens door God zelf gemaakt, heeft man en vrouw in zich. Zoals te lezen is in Genesis hoofdstuk 1, vers 27. Daar staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hen is een aanwijzend voornaamwoord. Het wijst naar meervoud, niet naar een enkelvoud. Het is een taalkundige regel, niet door mij opgesteld. Want als het goed is, heeft iedereen in Nederlandstalig gebied dat op school geleerd. Kan zijn dat je het niet hebt onthouden of begrepen, maar dat verandert niets aan de regel. Men wil de regel of de betekenis wel veranderen, omdat anderen er een gevoel bij hebben. En hoe belangrijk taal en woorden zijn, heb ik volgens mij al best vaak besproken. Net als namen trouwens. De mens als evenbeeld van God is compleet als vrouw en man samen zijn. Als de man de vrouw in zich heeft en de vrouw de man in zich draagt. Perfecte samenhang. In balans. En die balans hebben we niet en of kennen we niet. En daarom zoeken we steeds naar die balans. En wanneer die doorslaat, dan zien we gekke dingen gebeuren zoals nu in onze wereld. Sociale constructies die vroeger werkten, werken niet meer omdat de mens het anders wilde. De man en vrouw die voor elkaar zorgden, zorgen nu voor zichzelf. Althans, dat zeggen we, maar de vraag is of dat in de praktijk ook echt zo werkt. Wij vrouwen, wij zijn boss babes. Wij kunnen alles. Wij kunnen huizen bouwen, we kunnen vervolgens een thuis van maken. We kunnen een bedrijf opzetten en het vervolgens draaiende houden als winstgevend bedrijf. We kunnen een wijngaard aanleggen en wijn produceren en verkopen. Wij kunnen kinderen dragen en ze vervolgens opvoeden tot volwassen mensen. Vrouwen zijn goed in vermenigvuldigen. En volgens velen is dat precies de bedoeling van Spreuken 31. Als vrouw alles kunnen en alles doen. Maar dat is volgens mij niet wat de wijze dichter ermee bedoelt. Spreuken 31. Vers 10 tot en met 31. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot. En bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen. Zij is als schepen van een koopman. Ze laat haar voedsel van verre komen. Ze staat op als het nog nacht is en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes met het hun toegewezen deel. Zij zet haar zinnen op een akker en verwerft die. Van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgordt haar heupen met kracht. Ze maakt haar armen sterk. Ze merkt dat het met haar zaken goed gaat. Haar lamp dooft 's nachts niet. Ze steekt haar handen uit naar het spinnenwiel en haar handen houden een weefspoel vast. Zij opent haar hand voor de ellendige. Ze spreidt haar handen uit naar de armen. Zij is niet bevreesd voor haar huis vanwege de sneeuw, want heel haar huis is in scharlaken gekleed. Ze maakt voor zichzelf dekens van fijn linnen en rood-purper is haar kleding. Haar echtgenoot is bekend in de poorten als hij daar zit met de oudste van het land. Zij maakt onderkleding en verkoopt die. Ze levert de kooplieden gordels, kracht en glorie zijn haar kleding. Zij lacht de komende dagen toe. Zij doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid ligt op haar tong, sorry. Zij houdt de gangen van haar huis in het oog. En brood van de luiheid eet zij niet. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Veel dochters hebben krachtige daden verricht, maar jij overtreft ze allemaal. Bevalligheid is bedriegelijk en schoonheid vergankelijk. Een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Geef haar van de vrucht van haar handen en laat haar werken haar prijzen in de poorten. Aldus Spreuken 31 vers 10 tot 31. De vrouw is veelzijdig en kan alles doen waar ze zich toe zet. Dat is wat die tekst ons zegt. Het is een ode aan een goede vrouw. Een gedicht zou je kunnen zeggen. Dit stuk kun je niet lezen als een voorgeschreven wet, maar als wijze raad van een moeder aan haar zoon, die overigens ook heel duidelijk woorden krijgt over een goede leider zijn. Want Spreuken 31 begint natuurlijk niet in vers 10. Van het allereerste begin zag de mens, Adam, de meerwaarde van de vrouw. Hij zag in haar alles wat er in zijn leven ontbrak, voor zover hij kon zien. Hij zag, oh, die lijkt op mij, maar dan anders. Het is een perfect match. Maar wat vrouwelijk is, zit ook in de man. Dat ding is, het maakt tegenwoordig uit in welke sociale context en constructie je bent, hoe er naar gekeken wordt. Ik heb in mijn studie interculturele communicatie en cross-cultural management geleerd dat er feminine en masculine samenlevingen zijn. Net als fijnmazige en grofmazige culturen. Nou, die termen heeft God niet bedacht, maar wij mensen hebben het nodig om zaken te ordenen in hokjes. Nou, bepaalde kwaliteiten die bestempelen wij in het westen van de wereld als feminien ofwel vrouwelijk, terwijl diezelfde kwaliteiten elders in de wereld als masculien wordt gezien. Er zijn volken in de wereld waar de vrouwen jagen op wild en bij de man brengen die het klaarmaakt. Er zijn volken waar een zwangere vrouw het land bewerkt en bomen kapt, terwijl de man siëste houdt. Wat ik zelf heel grappig vind, is dat in onze wereld koken gezien wordt als vrouwenwerk. Maar wie zijn die koks in de Michelinsterrenrestaurants? Precies, de mannen en niet de vrouwen. Nou, leg het mij maar uit. Mannelijk en vrouwelijk zitten in één mens. En afhankelijk van de omgeving waarin je ter wereld bent gekomen, wordt daar verschillend mee omgegaan. Ik vind het prachtig. En ik ben op niemand jaloers. Ik zou graag zien dat we de mensen die in de war zijn, zouden helpen met meer van dit soort kennis en informatie. Om te beginnen met: God maakt geen fouten. En hij is, of je het nou leuk vindt of niet, onze schepper. Wij hebben niet onszelf gemaakt. En het begin van ons ongeluk is aan het eind van ons geloof en vertrouwen in God de schepper. De maatschappij waarin wij leven is geen gelovige maatschappij meer. Again, vroeger was dat veel meer het geval. En waarom de maatschappij geseculariseerd is, is een andere vraag voor een andere keer. Maar we hebben te dealen met dat feit dat niet iedereen meer gelooft in één God die schepper is van hemel en aarde. En omdat dat zo is, hebben we in onze maatschappij te maken met vragen die vroeger geen vragen waren. Wat is een vrouw? Was nooit een vraag. Voordat het internet bestond. Voordat sociale media bestond. In deze wereld, waarin we onszelf en elkaar gek maken. En niet te raden gaan bij onze schepper voor antwoord en wijsheid. Daar is angst, jaloezie en gebrek aan kennis onze leidraad. En dat leidt tot vragen als, wat is een vrouw? Dat zorgt ervoor dat er mensen zijn die zeggen geen man en geen vrouw te zijn. Dat zorgt ervoor dat de Nederlandse regering het woord moeder wettelijk wil afschaffen. Dat zorgt ervoor dat kinderen depressief en suïcidaal zijn en geen goede zorg en begeleiding kunnen krijgen. Uit angst staan we dan maar toe dat ze een keus maken voor het leven, terwijl ze nog niet eens weten welke opleiding ze willen volgen. Naast de 683 studierichtingen waaruit ze kunnen kiezen, kunnen ze ook kiezen tot welk geslacht ze willen horen. Ik ben niet disrespectful. I respectfully disagree met deze moderne tijden en uitspraken, omdat ze geen feiten, maar meningen zijn. En dus kan ik het ermee oneens zijn. Wanneer je onherkenbaar bent en ze moeten je bloed onderzoeken om te weten met wie ze te maken hebben, dan zullen ze vinden dat je een vrouw of een man bent. Niets anders. Je botstructuur vertelt een wetenschapper of je een man of een vrouw was. Geen test zal iets kunnen zeggen over de gevoelens en de meningen die je had. Zo onbelangrijk zijn die dus als het om waarheid vinden gaat. Je chromosomen vertellen of je als man of als vrouw bent geboren. Meer smaken zijn er niet. En als je je niet voelt zoals anderen in je samenleving zeggen dat je je hoort te voelen, dan woon je waarschijnlijk in de verkeerde samenleving. Dan is emigreren een minder ingrijpende maatregel en een haalbare optie. Culturele antropologie gaan studeren is ook een optie om zo meer kennis op te doen van wat culturen zijn en welke het beste bij jou zou passen. Een stuk minder ingrijpend dan hormonen spuiten en slikken en operaties om je lichaam te veranderen. Wat ook kan, is praten met mensen over je gevoelens en je problemen, hulp vragen en werken aan je psyche. Wat is een vrouw? De Bijbel geeft geen beschrijving van wat een vrouw is, maar wel hoe een vrouw kan zijn. De Bijbel zegt ons dat de vrouw een helper is die tegenover en naast haar man staat, dat ze een moeder is, een dochter, een rechter, een leider, een verleidster, een verzorgster, een harde werker, een koningin, een leerling, een zus, een strijder, een evangelist, een verkondiger, een dienares, een danseres, een erfgenaam, een draagmoeder, een slavin, een handelaar, een zus, een vroedvrouw, een vriendin, moeder van alle levenden. Vrouw is niet een sociaal concept waarvan de inhoud en de betekenis per decennium of trend of generatie kan verschillen. Vrouwen hebben door de eeuwen heen heel hard gestreden voor hun veiligheid en hun posities in de maatschappij en laten zich dat niet zomaar ontnemen door een paar mannen die graag iets anders willen of op hun manier de positie van de vrouw ondermijnen door intrede te doen in hun wereld die al moeilijk genoeg is, zonder dat ze moeten oppassen wie er uit het toilet komt lopen op kantoor of in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Oh my god, gendertoiletten in het ziekenhuis. Voor die 0,5% mensen verbouwen we onze publieke en openbare ruimtes waar getraumatiseerde vrouwen en jonge kwetsbare meisjes rondlopen die ten prooi kunnen vallen aan mannen die zich voordoen als vrouwen. Come on! Come on! Enough is enough already! Hoe zijn we van gelijke kansen en gelijke beloning voor dezelfde arbeid hier terechtgekomen, mensen? En waarom moet de vrouw het weer ontgelden? Want ja, het is jou toch ook opgevallen wat de cijfers die ik eerder genoemd heb zeggen? Dat 62% van de transformaties van man naar vrouw is. Dat is toch opvallend? En weet je wat ook opvallend is? De verhalen die we de afgelopen paar jaar hebben gehoord over de gevolgen voor de vrouwen. Bijvoorbeeld uit de sportwereld. Een hele heisa over een mannelijke zwemmer die transformeerde naar vrouw en zo in het vrouwenteam terechtkwam. En waar hij nooit kon winnen in zijn mannenteam, won hij nu wedstrijd na wedstrijd in het vrouwenteam. Het veelgehoorde commentaar was dat hij daarmee de vrouwen de kansen ontnomen heeft om te winnen. Dat het een vorm van vals spelen is, omdat hij gewoon geen winnaar was en daar niet mee kon omgaan. Daarnaast voelden de vrouwen in het team zich niet veilig, want ja, de intieme ruimtes zoals de kleedkamers moesten ze delen met een man. Te weten dat er dames tussen zaten die geknokt hebben om in dat team te komen. Sommige de vreselijkste dingen zoals grensoverschrijdend gedrag en misschien zelfs seksueel misbruik door een man hebben meegemaakt. En tegen die vrouw werd doodleuk gezegd dat ze ermee moeten leven dat het nieuwe teamlid er nu eenmaal is. Dat is toch verschrikkelijk. De vrouwen zijn weer de dupe. Wat is een vrouw? De vrouw is vaak het slachtoffer van huiselijk geweld, seksueel misbruik, uitbuiting, ongelijkheid, vernedering, uitsluiting, onderschatting en meer van dat soort moois. Wat is er mis met die witte man in zijn midlife crisis dat hij ervoor kiest om een vrouw te worden? Weet hij niet dat vrouw zijn niet zo makkelijk is? Of is het een vorm van ontkenning? Die vrouwen die overdrijven altijd. Het kan nooit zo erg zijn als ze beweren. Een vrouw wordt vaak niet serieus genomen. En ook dat is eigenlijk niks nieuws. De vrouwen die het lege graf van Jezus hebben gezien en zijn aangesproken door de engelen om het goede nieuws aan de mannen te gaan vertellen, die werden ook niet serieus genomen. In Lucas 24 vers 11 staat het zo: hun woorden leken net kletspraat en ze geloofden hen niet. Het staat er geschreven, zoek het maar op. Lucas 24, 11. De mannen gingen snel naar het graf om te gaan kijken en zagen daar dat de vrouwen wel degelijk de waarheid spraken. Zouden de witte westerse midlife crisis leeftijd mannen ook zoiets hebben na hun transitie van: oh, die vrouwen hadden toch gelijk? Ik heb het idee van niet, want ze missen een groot stuk van de vrouwelijke ervaring. Geen baarmoeder, dus geen menstruatie met bijbehorende horrorpijnervaringen. Geen maandelijkse bloedingen die je de hele dag op scherp zetten, want je kunt niet alles aan die dagen uit angst voor doorlekken en zichtbare vlekken. Je kunt sommige dagen niet eens niezen, omdat je dan je hele baarmoeder er in één keer uitkomt met liters bloed. Je durft niet te gaan zitten, want als ik opsta en ik laat sporen achter, wat dan? Ze missen de ervaring van barenspijnen, want nee, je kunt hoog en laag springen. De transformatie geeft je geen baarmoeder en eierstokken en geen eisprong die soms zoveel pijn doet alsof er een zwaard uit je buik wil komen, dwars door je buikwand. En dan heb ik het niet eens over de ongemakken van tijdens het zwanger zijn. Ik heb het niet over de overgangsklachten gehad, de menopauze, de premenopauze met alle onduidelijkheden en onzekerheden die daarbij komen kijken. Dat je denkt dat je eindelijk van die maandelijkse draak af bent en dan maanden later, tadaa, ik ben er weer hoor. Tante komt toch nog maar even een keertje op bezoek. Geheel onverwachts wanneer je onderweg bent of zo. Geen maandverband of andere bescherming bij je. Zit je dan, terwijl je liever staat, want dan kan het misschien nog langs je benen naar beneden zonder vlek achter te laten in je zomerse linnenbroek. De getransformeerde persoon weet de helft niet en zal het ook nooit weten, want je bent geen vrouw. Hoe graag je het misschien ook denkt te willen, want je kunt het niet voelen. Je kunt niet weten hoe het is om in een ander lichaam te zijn. Zo werkt het niet. Zo min als je mijn kramp in mijn voet kunt voelen, zo min kun je voelen wat een ander voelt en ervaart. Dus wat het ook is dat mensen denken te voelen, het is belangrijk om dat uit te zoeken voordat je mensen voor het leven verminkt. Wat is een vrouw? Ik ben een vrouw. Een schepping van God. Niet hetzelfde als, maar wel gelijkwaardig aan een man, die ook een schepping van God is. God heeft mij gemaakt zoals ik ben. En hij heeft mij wonderbaarlijk mooi gemaakt. Alles in mij getuigt van Gods grootheid. God heeft geen fout gemaakt. Niet met mij, maar ook niet met jou. De enige die foutloos is, heeft mij gemaakt. Dus er kan niets mis zijn met mij. Ook niet met jou. Er is ook niks mis met je zoals je geboren bent. Je bent precies zoals hij het bedoeld heeft. Wanneer je denkt dat God een fout heeft gemaakt en je in het verkeerde lichaam heeft geplaatst, mag je weten dat dat niet overeenkomt met wat je maker, je schepper, over je zegt. Hij heeft je in je moeders baarmoeder geweven en kende je al voordat je geboren werd. Hij heeft naar je gekeken en hij zei, het is zeer goed. Degene die je gemaakt heeft, zegt dat je zeer goed bent. Wat een compliment! Het is niet aan mij om je te vertellen wat je wel of niet moet doen met je lichaam. Ik hoop alleen dat je aan het denken gezet bent en je tot de conclusie komt dat er niets mis is met je, behalve misschien de omgeving waarin je woont of de mensen om je heen die je dingen vertellen die niet overeenkomen met Gods woord. Of misschien moet je denken vernieuwd worden, omdat je denkfouten maakt. Wees gerust, je bent daarin niet de enige. Van iedereen moet het denken vernieuwd worden. Zeker wanneer je een volgeling van Jezus bent of wilt zijn. Het wereldse denken moet je afleggen. En de Geest van God geeft jou het denken van Jezus. Denken aan wat goed en zuiver is. De waarheid omarmen. En de gedachten die niet overeenkomen met de gedachten van Jezus bestraffen en terugsturen naar de duisternis van waar ze vandaan komen. Ik ben een vrouw. Een mooie en trotse vrouw. Ik ben God dankbaar voordat hij me zo wonderbaarlijk heeft gemaakt. Alles in mij getuigt van zijn grootheid. Ik gun andere vrouwen ook dat ze blij zijn met en trots zijn op hun vrouw zijn. Ondanks de kwalen en pijnlijke lichamelijke ongemakken, dat alles zijn wel tekenen dat ons lichaam werkt zoals het bedoeld is. Vrouw, wees trots op wie je bent. En laat niemand je wijsmaken dat je iets anders bent dan een vrouw. Geen enkel voornaamwoord mag er aan mij toegewezen worden waar ik niet zelf om gevraagd heb. Ik ben een moeder, een trotse moeder, voor wie het een eer is om moeder te mogen en te kunnen zijn. Ik dank God er iedere dag voor. Niemand neemt mij die eretitel af. Ik ben geen ouder uit wie het kind is geboren. Ik ben een moeder en een mama. Ik ben een dochter. Ik heb de eer een moeder te hebben die een geweldige vrouw is en een voorbeeld voor velen. Een vrouw zoals God haar gemaakt en bedoeld heeft. Ik ben een zus. Een trotse zus. Van een prachtige en geweldige vrouw. Ik ben een tante. Een vrouw die van haar nichten en neven houdt. Ik ben nicht van vele ooms en tantes, nichten en neven. Allemaal stuk voor stuk prachtig gemaakt zoals God ze heeft bedoeld. Ik ben een vriendin. Een vrouw die naar andere vrouwen en mannen omziet. Ik ben een veelzijdige vrouw. Met veel kwaliteiten en gaven. Boven alles ben ik Gods geliefde kind. Geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En samen met andere beelddragers van God laten wij zijn veelzijdigheid en zijn grootheid en almacht zien. Samen kunnen wij aan de wereld laten zien en weten hoe God naar ze kijkt. Vol liefde en compassie. Ik heb ook compassie voor mensen die in de war zijn of echt niet weten hoe en wat. Ik heb compassie voor mensen die voor de gek gehouden worden. Ik heb zeker wel compassie en dat uit zich in het vertellen van de waarheid. Als ik mee zou gaan in de leugens die sommige mensen vertellen, dan zou ik een slecht mens zijn. En dat ben ik niet. Jezus vertelt ons de waarheid. Sterker nog, hij is de waarheid. En wij die in hem geloven, hebben de opdracht om die waarheid met anderen te delen, zodat ook zij gered zullen zijn van die eeuwige afwezigheid van God. Ook wel eeuwige dood of duisternis genoemd. Vrouw zijn is geweldig mooi. Het kan op sommige plaatsen in de wereld heel anders zijn, omdat de maatschappij elders anders kijkt naar vrouwen. Het is aan geen van ons om te oordelen over de manier waarop andere culturen, omgevingen. Het is aan geen van ons om te oordelen over de manier waarop andere culturele omgevingen hun vrouw zijn invullen. Als de invulling die we in onze maatschappij geven aan vrouw zijn ons niet bevalt, dan kunnen we daar iets van zeggen en er iets aan doen. Dat is niet wat er nu gebeurt. Wat er nu gebeurt, is vrouwen op een andere manier dwingen om zich aan te passen aan wat anderen voor ons willen. Hey, en ik doe niet mee. Ik ben een vrouw zoals God het bedoeld heeft. Geef mij geen voornaamwoorden waar ik niet om gevraagd heb. Vrouw zonder toevoegingen, zonder extra uitleg van soort of type. Er zijn zoveel prachtige stukken in de Bijbel die over vrouwen gaan. Het is echt een oneindige lijst als ik ze allemaal moet noemen. Maar ik noem er een paar. Esther, Rut, Maria, Hagar, Sarah, Deborah, Hanna. De lijst gaat door en door en door. En hun verhalen zeggen ons veel over hoe God hen ziet en hoe wij naar hun mogen kijken. Vooral hun kracht staat centraal in al hun verhalen. Lees ze en laat je bemoedigen. En muziek voor deze aflevering? Nou, in die Spotify playlist staan heel veel nummers gezongen door geweldige vrouwen. En ik ga er niet aan beginnen om namen te noemen, want het feit dat ze in die Challenge of Faith lijst staan, zegt dat ze geweldig zijn. Eén nummer vind ik wel erg mooi voor deze podcastaflevering. Gezongen door Yolanda Adams. Still I Rise. Een bemoedigende tekst die kort gezegd vertelt dat ondanks alle moeilijkheden en tegenslagen in het leven, je op kunt staan en tot grotere hoogte kunt stijgen. De stem van deze vrouw die is echt niet normaal mooi. Je zult kunnen denken dat de stem lijkt op die van Whitney Houston, maar dan veel mooier. Luister zelf maar naar het origineel in die lijst. Ik waag me er even niet aan. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast-app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen, toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenge in Faith dan ook direct op Facebook en Insta. Dankjewel en tot snel!